Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Nee, ik had het over Louis Ferdinand Céline, van wie net een nieuw boek verschenen is trouwens. Een gevonden manuscript.
Schrijf maar door.
Ja, die man die weet niet van ophouden. Zelfs nu die al 50 jaar
Jan
dood
de
is,
grave.
Hij wordt steeds beter.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Dasmag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten hier in onze volle bezetting met Joost Vries, Ellen Dekwits en Merel Borst. Welkom jongens in de studio.
Charlotte, hey, hallo!
En luisteraars, jullie ook welkom. Dit is alweer de 102e aflevering van Boeken FM. En ik hoor jullie denken, hè? Hebben we nou nog steeds niet gevierd dat Boeken FM 100 afleveringen lang bestaat? Voor jullie heb ik meegenomen Joost die dat gaat uitleggen.
Joost Vries, je bedoelt de reclameboy van Boeken FM. Want inderdaad, de 100e aflevering komt nog. We hebben een buitengewoon soort van Christopher Nolan-eske sprong in de tijd gemaakt. En gaan door het wormgat heen. En zijn pas over een week of dit weekend, komend weekend, zijn we aanbeland bij de 100e aflevering. En dat vieren we op het ILVU met een live opname. ILVU in Utrecht, Internationaal Literatuur Festival Utrecht. En daar kunnen jullie allemaal bij zijn. Wij treden daar 30 september op met een live podcast, live 100 jaar eenzaamheid. En het ILVU is het grootste literaire festival van Nederland. Het is 2 weken lang, begint de 23e en loopt tot 7 oktober door. En ze hebben echt een hele stoet aan internationale en nationale topschrijvers. Zoals bijvoorbeeld Maggie Nelson en Ellie Smith en Selma Rushdie is online. En bestseller-auteur Francine Omen. Mensen van Keulen, Connie Palme, Cynthia McLeod, Camille Shamsie, noem maar op. En dus jullie nederige dienaren van Boeken FM die live praten over 100 jaar eenzaamheid. Dus als jullie nou niks te doen hebben die zaterdagmiddag, het is om 5 uur, kom gewoon naar Utrecht.
Ja, ook als je wel iets te doen hebt,
ook als je af. Moet je het gewoon afzeggen. Nee, ja, Utrecht ligt in het midden van het land, je bent er zo. Geweldig station, wat wil je nog meer?
Grootste fietsenstalling van Nederland.
Ja. Dus je kan het hele festivalprogramma bekijken op ilvu.com. Daar kan je jouw kaartjes kopen. Doe dat. En dan hopen we heel erg jullie te zien.
Aankomende zaterdag.
Aankomende zaterdag.
Maar nu dan eerst.
Nee, mag ik nog meer reclame maken?
Stop.
Nu ik gewoon bezig ben.
Je bent verslaafd naar reclame maken.
Ja, maar dit is meer. Hier krijg ik niet voor betaald. Maar dit is gewoon even mijn nepotisme momentje. Want we hebben ook wel eens dat Marja Pruijs erbij is.
Ja, Marja.
Alle Marja.
Waar is zij toch geweest de afgelopen tijd? Heeft ze het ergens druk mee gehad?
Ja, ze heeft het ergens druk mee. Ja, wat was ze aan het doen? Heel moeilijk in te schatten. Maar volgens mij weet ik het nu. Want vorige week is Marja's nieuwe roman verschenen. Huiswerk.
Oh.
Ja. En als we Trouw mogen geloven, is Huiswerk een puur taalvernuft. En als we Parool mogen geloven, is het typisch in Marja's stijl geschreven, of zoals de recensent schreef, heerlijk.
Ah. En iemand heeft ook geschreven dat het goed toeven is in het hoofd van Marja Pruijs.
Goed toeven in het hoofd van Marja Pruijs. Het is echt een roman, volgens mij, over deze tijd. Op een hele andere manier dan het boek waar we nu over gaan praten. Het is een roman over een mevrouw, Clara, in een huis in Amsterdam, die kijkt naar haar schoonmaakster. En tussen die twee ontstaat een vertrouwensband. En dan is het eigenlijk, gaat het op een gegeven moment, gebeurt er iets. Ik wil niet veel spoilen. Wat die vertrouwensband omkeert. En dan is het eigenlijk de vraag, hoe ben je in deze tijd een goed mens? Wil je mensen vertrouwen? Durf je mensen te vertrouwen? Wat zijn al je goede bedoelingen waard?
En waar maakt ze mee schoon, Joost? De wc-eend?
Het is wel, wij van wc-eend adviseren wc-eend. En wij van Boeken FM adviseren Boeken FM. Laten we nu naar het boek in kwestie gaan, want het begint gênant te worden.
Ik wilde eigenlijk wel, ik had een vraag voor jullie, Joost en Ellen.
Charlotte.
Ik moet bekennen dat dit, sinds ik Joe Speedboat voor mijn lijst las, de eerste Wieringa is die ik heb opgepakt. Okay. Daar gaan we het dus over hebben, de nieuwe Tommy Wieringa. En ik vroeg me, er doemt ineens voor mij op het beeld van een schrijver die heel veel aandacht heeft gekregen, heel veel grote romans heeft geschreven, prijzen heeft gewonnen.
Heel mooi boekenwerkgeschenk heeft geschreven.
En een man die ik toch eigenlijk nog niet echt ken of begrijp. Dus ik dacht, misschien kunnen jullie even aan mij uitleggen. Niet waar is Waldo, maar wie is Wieringa?
Wie is Wieringa? Joost, je hebt uitzonderlijk veel van zijn werk gerecenseerd. Kan je er wat over kwijt?
Ja, hij publiceerde eerst bij In de Knipscheer. In zo'n kleine uitgeverij met boeken die niet heel veel aandacht kregen. Toen stapte hij over naar De Bezige Bij. En toen in 2005 knalde hij de wereld in met Joe Speedboat. En dat was wel echt een verbluffend boek. Echt zo'n soort van jongensboek, avonturenboek over Fransje de Arm. Een jongen die geraakt is door een borstmachine, geloof ik.
Grasmaaier,
terwijl hij in het veld lag te slapen. En daarna verlamd is, alleen nog zijn arm kan bewegen. En daarmee wordt hij armworstelkampioen. En die wordt helemaal op sleeptouw genomen door Joe Speedboat. Soort van de held van het dorp die allemaal avonturen begaat. En dat is echt... Ik weet nog dat ik dat boek met tegenzin las. Want het was toen al uit. Het was al jaren zo'n hype geweest. Ik weet nog heel goed dat Tommy Wieringa voor de Gouden Uil, de Libris en de ACO genomineerd was. En ze geen van drieën won. En dat toen de winnaar van de derde prijs, ik denk dat het de Libris was, bekend werd gemaakt. En dat Tommy Wieringa toen echt zo zijn hoofd voorover liet vallen in zijn bord met eten. Maar toen las ik het toch. Toen dacht ik, nou toch lezen. En dan, het is altijd zo lekker als een boek de hype waarmaakt. En Joe Speedboat vond ik echt een geweldig boek.
Ja, 400.000 exemplaren.
Ja, ongelooflijk.
Echt knaller.
Ja. Jullie hadden toen nog geen TikTok natuurlijk.
Nee.
Nee, we hadden nog geen TikTok. Nee. We hadden nog geen Facebook. We hadden helemaal niks. We hadden alleen elkaar. En we hielden elkaar warm in de nacht.
Daar moet je weer in gaan. Elkaar voorlezen, Charlotte. Maar dit waren de tijden, ja. Joost.
En toen kwam hij met 2009 Caesarion. Dat was toen echt, ik weet nog dat die eerste druk, iets van 50.000. Dat je geen boekwinkel binnenkloopt. Dat vond echt zo'n toren. Dat boek vond ik zelf wat minder.
Grote titel weer ook.
Ja, Caesarion. En Caesarion in kwestie was de zoon.
Van Jeff Koons.
Ja, van Jeff Koons. En hoe heet die pornoactrice ook weer? Ja, inderdaad. En dan...
dus een zoon van een kunstenaar die ooit getrouwd was met een pornoster. En die zoon die ontdekt op een gegeven moment dat hij 16 is, dat zijn moeder in pornofilms speelt.
Oké.
Ja, daar heb je wat uit te leggen natuurlijk. Hè?
Ja. En dus aan de ene kant is het zo'n verhaal van die moeder die wordt ziek. Dus hij moet zorgen voor die moeder terwijl die sterft. En die weigert medicijnen te nemen. Tegelijk gaat hij op zoek naar zijn vader. Die een soort van megalomaan kunstproject in de jungle is begonnen.
Die wil een berg ontmantelen.
Ja.
Okay.
Dat is wel, dit zegt denk ik veel over de personage van Tommy Wieringa. Het zijn echt mensen die de wereld naar hun hand willen zetten. Daarna kwamen, dit zijn de namen. Daar heeft hij Libris mee gewonnen. Dat vond ik een bijzonder boek. Dat aan de ene kant ging het over een detective in een niet bij naam te noemen stad die ontdekt dat hij Joods is. En dan eigenlijk gaat bedenken van wat betekent dat voor me. En tegelijkertijd was het de vertelling van een groep vluchtelingen die door de woestijn zwerft.
In omstandigheden Kanaans.
Ja, en dus eigenlijk aan de ene kant had je zeg maar de geboorte van een soort religie. En aan de andere kant iemand die religie ontdekt. En dat was een bijzondere mengeling. Ik weet nog dat ik erover schreef, dat ik afhankelijk wat kritisch was, vooral over die hoofdpersoon, maar dat wel echt zo'n boek is waar ik heel vaak over na zat te denken.
Nou ja, en over hoe de kwalijke kant van geïnstitutionaliseerde religie en de fijne kanten wanneer je hem zelf vormgeeft. Ja. Dat ook wel weer, omdat je toch in een traditie plaatst van neucratief is op het grote niveau.
Ja.
Hij schreef natuurlijk ook wat ik zelf een heel mooi boekenweekgeschenk. Een mooie jonge vrouw. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen.
Ja, ook gelezen, ja.
Ik vond het erg indrukwekkend. Erg goed. Viroloog zit er ook in. Dus toen de pandemie uitbrak, zag je Tommy ook overal weer aanschuiven. En met dit boek, ook met de Syrische vluchtelingcrisis. En zo, dit zijn de namen. Had hij het ook al over vluchtelingen. Dus hij vindt zichzelf denk ik ook wel visionair. En daarna hadden wij, die hebben we ook voor Boek FM besproken, de heilige Rita.
Hebben die voor Boeken FM besproken?
Zeker weten. God,
ja, 2017, dat is toch al heel lang geleden.
Ja, maar we zijn ook heel erg oud.
102 aflevering, jongens. Ja, op een gegeven moment vergeet je ding. Ja. Heeft hij de Boekenbon, of de Boekspot heet het toen, geloof ik. Heeft hij ook een prijs meegemaakt.
Ja, waarin hij heel Twente afzei. Nou,
het is echt zo'n boek over een vader en zoon eigenlijk die niet mee willen met de moderne tijd.
Een soort van, hij bedoelde denk ik als de Great Twentse novel, maar die moet nog geschreven worden.
Ja.
Oh, heeft niet dingetje Wilbrink dat geschreven?
Nee, die heeft hem nu ook geschreven.
Dat is een Achterhoek,
ja.
Charlotte.
Oh, Achterhoek,
oh, sorry, oeps.
Ja,
oh,
dit is heel ingewikkeld.
Seriously. En hij is, en dat vind ik zelf zeggen, een goed dichter. Want dat weten vrij weinig mensen.
Nee, maar ik wist dat. Jij vertelde me dat net voor de uitzending.
Nee, Tommy schrijft erg mooie gedichten. Ik heb er eentje uit. Een korte heb ik voor jullie meegenomen. Zijn jullie er klaar voor? Poëzie van Tommy Wieringa via Boeken FM. Mag ik hier een echt wel Boeken FM?
We kunnen hem ook proberen dat jij het nu zegt. En dat wij dan allemaal dat proberen.
Een gedicht van Tommy Wieringa in Boeken FM.
Boeken FM. Okay.
Het gedicht heet Hoewel Zacht. Je krijgt geen toegang tot de oester door te dreigen met verdwijnen of een kus. Zij is gebouwd op hard en bitter zwijgen. Zij denkt dat iedereen een meeuw is met honger in zijn hoofd. Maar ik ben geen meeuw. Ik ben een bijl. Ja, lekker hoor.
Ja, ik vind het sterk.
Fantastisch.
Sterk beeld.
Ja, sterk beeld. En er zit tegelijkertijd zoveel in wat ik ook weer typisch vind voor het oeuvre van Tommy Wieringa. Er is natuurlijk de liefde. Er is de woede die met de liefde altijd gepaard gaat. En er is de altijd niet aflatende dreiging van geweld.
Ja.
En een groot agressief mannelijk instrument.
Zeker.
Namelijk de bijl.
De meeuw.
Ja, maar goed jongens, het is ook misschien ligt aan jullie dat jullie overal een bedreigend mannelijk instrument in zien.
Oh ja?
Ja, bij mij was het nog niet opgekomen.
Voor jou liggen alle oesters open natuurlijk.
En daarnaast is Tommy Wieringa, ik negeer het gewoon allemaal eventjes. Vind ik zelf ook een hele leuke columnist. Hij heeft jarenlang voor NRC geschreven. En waar ik altijd extreme lol in had, waren zijn stukken waarin hij Thierry Baudet, die trouwens ook een personage in deze roman is, ten tonele voert. En één observatie van Tommy Wieringa zou ik jullie niet willen onthouden. Baudet, in zijn onmeet, en dit is een column van 8 februari 2020. En dat is dan dat Baudet die heeft het weer eens in de Kamer lopen opnemen voor Vladimir Poetin. Baudet, in zijn onmetelijke ijdelheid, die niet van domheid te onderscheiden is, trolt graag zelf, meestal 's avonds laat met een borrel op. In Circus Baudet is hij alles zelf. Directeur, clown en zeeleeuw die voor zijn eigen kunstjes klapt. Ja, ik vind dat heerlijk hoor. Echt serieus, die heeft zijn typlint weer eens in gif gedoopt. Zalig. Maar goed, er is nu een roman.
Nirvana, kun jij er iets over vertellen?
Nou, kan ik er iets over vertellen? Heb je even, Joost? Het is een flinke pil. Het is een grote familieroman, eigenlijk. Met als hoofdpersoon de razend succesvolle kunstenaar, man van 41, Hugo Adema. Hij heeft het hele leven eigenlijk mee zitten. Hij komt van een extreem rijke familie. Hij heeft een fantastische carrière gehad, vol met seks en mooie vrouwen en huizen op Ibiza. Maar nu is zijn vrouw bij hem weg. En in die leegte die achterblijft, besluit hij om onderzoek te doen naar het nazi-verleden van zijn grootvader, Willem Adema. Die inmiddels 100 jaar oud is, nog steeds leeft. En als een soort doodenge, zwijgzame patriarch over die familie heerst nog altijd. Maar dus ook een nazi-verleden heeft waar het binnen de familie niet altijd even helder over gesproken wordt. Terwijl hij daarnaar op zoek gaat, komt hij, of misschien eigenlijk andersom, naar aanleiding van het feit dat hij Tommy Wieringa tegenkomt, een personage in dit boek, gaat hij op zoek naar deze geschiedenis. Want Tommy Wieringa, niet echt Tommy Wieringa, de Tommy Wieringa in dit boek, is ook die familiegeschiedenis aan het uitpluizen. Nou goed. Intussen
wil ik Tommy Wieringa eigenlijk te snel af zijn.
Ja,
ja, het is ja, inderdaad. Er komt een soort spy versus spy-achtige plot in, waar Tommy Wieringa, het personage, een boek wil schrijven over deze familie. En tevens moet Hugo ook erachter zien te komen wat er nou precies is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zo Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, dan Indiana Jones tegenover de nazi's.
Ja.
Ja, behalve dat dit is twee allebei geen nazi's zijn.
Nee, maar wel iets van nazi's willen ontdekken.
Ja,
oh ja. Oké. Okay. Nou goed, in ieder geval. Er ontvouwt zich een soort. Ja, goed, er is heel veel bekend over die opa van hem. Want die heeft dus een razend succesvol bedrijf in olietankers gehad. Of wat is het ook weer?
Offshore, gasboren.
Oh ja, dat was het. Ja.
En die zijn inderdaad gigantisch rijk. Dus zijn niet, zoals hij het zelf zegt, quote 500 rijk. En als dat hij heel casual zegt, ja, top 10,
top 20. Top 20, ja.
Kan er een miljardje naast zitten, maar.
Nou goed, in ieder geval, dat verhaal van die opa is een beetje vaag. Want hij is teruggekomen uit Venezuela op een gegeven moment, na de oorlog. En toen is hij aan dit bedrijf begonnen en heel succesvol geworden. Maar van de jaren tijdens de oorlog is eigenlijk niet zo heel veel bekend van zijn leven.
Nou ja, hij moet voor de krijgsraad verschijnen op een gegeven moment. Toch, jongens?
Ja, ja nee, oké, zeker.
Ja, maar er zijn ook mensen die getuigd hebben, of er is één iemand die getuigd heeft dat hij ook bij het verzet betrokken zou zijn geweest.
Dat hij heel veel heeft betekend voor het vaderland.
Ja, dus hij heeft een beetje zo'n vaag verhaal van, nou, hij was dan wel eerst bij de SS. En hij zat zelfs in het Vreemdelingenlegioen en was gewoon aan het front. Maar dat was niet van harte. Hij was vooral heel bang voor communisme. En eigenlijk bedoelde hij het allemaal heel goed. En is hij in de laatste jaren van de oorlog volledig aan de goede kant geweest.
Ja, een soort Prins Bernhard eigenlijk.
en dat wil iedereen geloven in die familie. Met name de eeneiige tweelingbroer van Hugo. Die namelijk ook Willem heet, naar zijn grootvader. En die diens bedrijf heeft overgenomen. En dus ook niet graag wil geloven dat zijn opa allemaal verkeerde dingen heeft gedaan.
En als twee druppels water, hij lijkt een incarnatie van zijn grootvader.
Ja, zowel Willem als Hugo, de tweeling, lijken sprekend op hun grootvader. Dus nou ja, goed, terwijl Hugo op zoek is naar die geschiedenis, wordt hem eigenlijk per toeval, en dit is dan weer een heel plot zijspoor waar we misschien geen tijd voor hebben, maar per toeval belanden de dagboeken in zijn schoot. Die verklaren wat zijn opa allemaal aan het uitspoken was.
Dus de dagboeken die hij heeft bijgehouden tijdens voor en tijdens de oorlog.
Ja, in de cruciale jaren waarin hij aan het front was en waarin hij een of andere best hoge functie had binnen de SS. Waaruit blijkt dat hij niet soort van per ongeluk daarin gerold was, maar echt, nou, de goorste, meest overtuigde natie die ongeveer bestaat was. Hugo moet dat op een of andere manier zien te verwerken en maakt daar dan een heleboel kunst over.
Ja, een soort kunst die zijn familie moet verraden in feite. Hij wil in zijn kunst het geheim van die opa openbaren.
Precies, dus dat is dan Hugo's magnum opus. En eigenlijk tegelijkertijd is zijn tweelingbroer zijn eigen magnum opus aan het onthullen. Namelijk een nog veel groter boorschip ding.
Ja, gewoon de grootste boot ooit.
De grootste boot, twee hele grote boten die aan elkaar verbonden zijn door een nog groter middending. Nog groter dan zijn opa ooit had kunnen dromen. Gewoon een soort van kroon op het kapitalisme. Terwijl dan Hugo deze kunst aan het maken is. Nou, dat zijn deze twee broers.
Ja, dat genaamd, het kapitalisme meer kronen kan gebruiken.
Genaamd, die boot heet de Boreas.
Oh ja,
of de Boreas.
Ja, ook dat wordt ook nog even gemeld, inderdaad.
Want een huisvriend van die familie is namelijk de enige echte
Thierry
Baudet.
Ja.
Staat in een lange traditie van huisvrienden die ze daarover vloer hebben. Want
Florie
ze zijn ook
Ros van Tonningen.
Ze zijn ook heel goed bevriend met de weduwe Ros van Tonningen.
Ja, dat was nogal een nazi. Waarom moet je dat niet weten?
Dus thuis hebben ze de Verenigde Naties op elk familiefeest.
Ja. Christus koning Ellen. Okay, we moeten een keer ophouden met deze afleveringen aan het einde van de week opnemen. Als iedereen gewoon veel te melig en te gaar is.
Voor jullie, hoor.
Ik ben echt helemaal vers.
Jij bent altijd heel vers.
Ik ben helemaal klaar.
Heb je spijkerbroekje aan?
Ik heb mijn spijker.
Ja, maar dat komt van me op dat jij de hele tijd fris aan het einde van de week bent. Sinds ChatGPT op de markt is.
Oh ja, nee. Dat gaat heel veel op. Al die DT-fouten gaan nu opeens zelf uit de stukken. Ik hoef nooit meer iets te doen. Nee, maar waar moeten we het allemaal over hebben, denk ik, bij dit boek? Want het is echt een soort van symfonisch allesboek. Alles zit erin. Het kapitalisme, het klimaat, kunst.
Oekraïne.
Vrouwen.
Thierry Baudet, heel veel vrouwen.
Oorlog. Fascisme. Ja. Heel veel seks.
Klimaat, hadden we dat al?
Dubbelganger motieven. Het hebben van een geweten, maar ook, vind ik leuk hoor, boeddhisme. In het bijzonder zen-boeddhisme.
Ja, oké, okay, maar sorry, hier heb ik even een vraag over. Ja. Want Hugo, die heeft dus op een of andere manier dan rust zien te vinden in zijn hoofd door zich te richten op het zen-boeddhisme. Het fascineert hem enorm dat in de vuur van het leven je alleen maar koelte kunt opzoeken door heel af en toe zo'n moment van helderheid te bereiken tijdens mediteren. Dat doet hij dan ook af en toe. Maar dat voelt een beetje als een soort afterthought in dit boek. Ja.
Je vindt het niet geloofwaardig of het helpt niet bij zijn personage?
Het is niet geloofwaardig dat Hugo daadwerkelijk daarnaar streeft of zo. Waar hij nog, ik heb steeds het gevoel dat hij gewoon streeft naar geld, vrouwen, aanzien, succesvolle...
Nou, gramschap. Ik vind dat hij gewoon vaak op zijn familie wil nemen.
Inderdaad.
En op zijn ex die hem heeft verlaten. Ook nog een troop van dit boek. Zijn vriendin heeft hem aan het begin van het boek verlaten.
Of vond jij het zijn boeddhisme wel degelijk een belangrijke rol in dit boek?
Luister, ik doe ook aan zijn boeddhisme al 21 jaar lang. En in die 21 jaar tijd is het me opgevallen dat niet de lucht wil, maar vooral de mannen die daaraan doen chronisch woedend zijn. Dus wat dat betreft vond ik het wel heel erg in character.
Ja.
Dat deze Hugo ja, echt ver verwijderd is lichtjaren van dat hele Nirvana zelf.
Ja, Joost?
Nou ja, kijk, die Hugo is, ik zou zeggen, een interessant personage. Maar met interessant bedoel ik eigenlijk dat ik hem niet helemaal begrijp. Hij bestaat uit heel veel onderdelen die voor mij inderdaad niet helemaal bij elkaar komen. Dus kijk, aan de ene kant is hij echt, ja, hij is rijk, hij is hard, hij is zelfverzekerd. Hij wint de Prix de Rome, hij verkoopt schilderijen voor tonnen aan miljardairs. Hij is hemeltergend macho. Ik denk dat machismo echt iets is waar we het zo over moeten hebben. Hij is een soort kunstbro, is hij. Het is gewoon echt zo van, yo man,
kunstbro,
van ik ga even een schilderij fixen. Hij vereenzeldigt zich helemaal met Marinetti van het Futuristisch Manifest. Weet je wel, dat is echt gewoon, jongens, afbreken. Alles moet vuur, alles moet kapot, een nieuwe wereld.
By the way, fascisme is best tof.
Ja, fascisme best prima. Yeah. Op een gegeven moment citeert hij, Hugo citeert op een gegeven moment de Japanse meesterschilder Hokusai. En Hokusai schrijft, vandaar, zegt hij, dat ik pas op mijn 80ste enige vooruitgang zal hebben geboekt als schilder. Als ik 90 ben, zal ik verder doorgedrongen zijn in de diepere betekenis van dit dingen. Op mijn 100ste zal ik echt groot zijn. En op mijn 110ste zal elke punt en elke lijn het leven zelf bezitten. Er ging een confettibom in Hugo's hoofd af toen hij dit las. En op een bepaalde manier vond ik dat heel tekenend voor Hugo. Want het lijkt bescheiden, maar dat is het niet. Het is een totale humblebrag. Het is gewoon vreselijk dat Mokusai, dat was gewoon de hofschilder, die had een enorm, Hokusai, had een enorme hofhouding. Die maakte, was gewoon de succesvolste kunstenaar van Japan, om dan zo te doen, zo van, nou, ik ben zo nietig. Terwijl iedereen weet, je bent niet nietig. En dat is volgens mij een soort van paradox die er bij Hugo in zit. Hij wil op heel veel manieren een soort van zachtaardig kunstenaar zijn. En hij wil voor hij ontdekt dat hij een tante heeft die geestelijk beperkt is. Daar wil hij voor zorgen. Hij wil een soort van wraak nemen op zijn familie. En tegelijkertijd, ja, hij woont wel in het geld van die familie. Zijn hele leven draait om die familie.
Hij heeft evenveel hubris als een broer die een schip bouwt dat Boreas heet. Ja. Boreas. Yeah.
En Hugo is zo'n man die een soort macho die, zijn vrouw gaat dan bij hem weg, weet je wel. En dan is het zo'n man die dan zegt, sterf hoer. En dan twee alinea's later zit te huilen, weet je wel. Dat is echt zo, de man aan de bar die zegt van, ja, die bitch maakt me niks uit.
Maar het zit ook altijd een beetje, dat humble brag zit er heel veel in. Want hij heeft dan ook zo, op een gegeven moment beschrijft hij dat leven dat hij met haar heeft. En de feesten. Dan zegt hij dit erover. Hij zegt die feesten. Hij wist dat daarover gesproken werd. Dat ze een soort mythische status genoten. Maar hij had zich er vaak een beetje verloren gevoeld. Dat hij, elke keer zit hij een soort van Gatsby-achtig te midden van al die rijkdom toch eigenlijk iets anders te willen.
Ja.
Maar wat het tegenstrijdige is, is dat het dan niet helemaal duidelijk is wat hij dan wil.
Ja, maar toch, dat is natuurlijk alleen maar het personage Hugo, hè meiden. Dus toch is, vind ik kan er wel mee leven. Ik vind het wel grappig. Want hij focaliseert, maar hij heeft tegelijkertijd dus niet door.
Nee, zeker.
Gedaan.
Nou, wat het interessantste is aan wat ik het interessantste subplot vond, denk ik, is Hugo verwijt zowel personage Tommy Wieringa als zijn ex-vriendin Lois dat ze eigenlijk een parasitaire daad uitvoeren door hun kunst te maken. Dus Wieringa die wil van zijn familie een roman maken.
Van de familie van Hugo?
Ja. En Lois die maakt na die relatie een fototentoonstelling over hoe beklemmend het was om als muze te leven 12 jaar lang en zelf niet te kunnen scheppen en eigenlijk onder de plak te zitten van Hugo. En hij is woedend op zowel Tommy als Lois, want dat mag je toch niet zomaar doen met een mens. Je mag toch niet zo'n leven dan nemen en er gewoon van maken wat je wil. En het dan jezelf op die manier alleen maar voor aanzien dan andermans ziel verkopen of zo. Terwijl hij natuurlijk precies hetzelfde aan het doen is met de dagboeken van zijn grootvader.
Die die voor een heleboel geld gaat veranderen in kunstwerken en gaat ophangen in stedelijk.
Ja, maar vooral symbolisch kapitaal, inderdaad.
Nou ja, dat hij dus nog geen seconde dat we aan elkaar verbindt of zo. Dat is het, terwijl het voor de lezer heel duidelijk is. Dus ik denk dat ik wel snap wat je zegt van oké, wij ergeren ons heet het dan dood aan Hugo als personage. Maar het is wel slim gedaan dat hij een heleboel tegenstrijdigheden in zijn eigen leven niet doorheeft.
Nee.
Is inderdaad ook de grootheid.
Maar, en dan ga ik nu de bal naar Wieringa kaatsen.
Mm-hmm.
Want, kijk, hij heeft die tegenstrijdigheid door. Maar het hele boek verlekkert Tommy Wieringa zich helemaal aan zijn hoofdpersoon.
Ja, absoluut.
Het is gewoon...
Kan je daar een voorbeeld aan geven?
Nou ja, ik bedoel, dit is denk ik een heel lekker boek als je van auto's houdt. Want er worden alleen maar gewoon automerken beschreven en hoe hard ze rijden. Er wordt elke keer beschreven hoe groot en mooi aan de grachten Hugo woont. Aan hoe geweldig zijn huis op Ibiza is. Hij wordt gewoon de eerste 100 bladzijden, wordt hij volgens mij gewoon de hele tijd gepijpt. Het is echt gewoon...
Nou ja, dat valt ook wel weer.
Nou, ja, sorry, het is wel... Er zit wel een heleboel... Het is wel, in ieder geval inderdaad, het eerste derde van het boek was één groot orgastische tentoonstelling van...
Het leven van Hugo.
Nou, dat, jongens, nee.
Echt wel. Hij zit dan op een gegeven moment aan zo'n tafel met al zijn vrienden. Hij heeft dan net een of andere enorme vis in stukken laten hakken voor zijn vrienden, waar het bloed uitgutste. Maar ja, zij moeten de verste vis en de grootste vis moeten dan hebben.
Dat is een tonijn trouwens, hè? Ja,
ja, een grote visser.
En dan zit hij zo te genieten van de vrienden die ze hebben en van de lekkere wijven die hij dan aan tafel heeft, waarvan hij dan weet dat hij er twee gaat neuken vanavond. En daar zit hij dan zo van verguld van die kennis, zit hij dan zo zijn tonijn te eten.
Je mag toch voorpret hebben?
Nee, maar je mag genieten van het leven, dat is het wel. Maar Tommy Wieringa geniet er natuurlijk zelf heel erg van. Dus dan krijg je de scène dat die Braziliaanse...
Ja.
Dat die niet alleen hem in een flatio zit, maar dan krijg je daarna ook nog eens de seks. Waarbij, nou goed, het gaat meer om de veelheid van de dingen. Kijk, dat je het toevoegt, maar je merkt gewoon... Op een gegeven moment later, dan krijgt hij een affaire met Vera... Ja, dan gaan ze niet één keer seks hebben met elkaar. En ik bedoel, ik wil niet preut zijn en tegen seksscènes zijn. Maar je kan gewoon zien dat Tommy Wieringa gewoon heel lekker op dat leven gaat van Hugo.
Oké, maar ik stoorde me daar niet zo. Ik vond trouwens dat er in bijvoorbeeld Caesarion veel meer van dat soort overtollige seksscènes zaten. Want als je het hebt over een overschot aan pijpbeurten, dat is pas. Ik denk dat je elke keer als die gas wordt gepijpt, als je die achter elkaar legt, dan kom je ongeveer net bij de maan.
Ja, nee, ik denk dat we gaan heel
wat... Als je elke lul die gepijpt wordt en dat achter elkaar plakt, kom je bij de maan.
Er worden heel wat kilometers gepijpt.
Maar
sorry, dat mag natuurlijk, hè? Ja. Maar ik vraag me wel af welke functie het heeft in deze roman specifiek. Want Hugo moet een verlaten man voorstellen, maar hij is nog geen 6 maanden alleen of nog geen 7 maanden alleen. Of er komt weer een vrouw die hem begrijpt, de hele tijd met hem naar bed wil, ondanks dat ze getrouwd is. Hij hoeft eigenlijk, terwijl hij zegt al zo een paar pagina's daarvoor, zegt hij, ik heb al zo lang geen seks gehad. Ik krijg een harde pik bij het lezen van het dagboek van mijn opa.
Ja, maar ook in de categorie dat dan, die vrouw die is dan helemaal, die Vera, die is dan helemaal idolaat van wie die is. En dan zoenen ze en dan zegt ze, verdomme, je zoent nog lekker ook. Dat je echt denkt,
ik zet tussen mijn vingers doorgelezen.
Oké, maar goed, laten we het verder. Ik denk trouwens dat dit deels functioneel is. Want het boek gaat over uitdovingen. Het gaat echt over overmoed. Het gaat over vuur. Dat heeft hij ook in al die interviews gezegd. Over hoe de mens de neiging heeft om de wereld in de fik te steken. Is het niet in letterlijke zin, dan wel in zeer figuurlijke zin.
Ja, Oppenheimer wordt zelfs...
zeker geciteerd.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar het boeddhisme, het draait om het uitoven van de dingen en ook de seksuele begeerte. Dus misschien dat hij daarom ook gewoon dacht van ja, dan geven we Hugo de regelmatig, laten we hem een hengel aan geven of een zwengel aan geven.
Nou, die hengel heeft hij inderdaad.
Ja, heeft hij zeker weten. Uitrijden en inhalen weer of zo vlot. Maar er gebeurt meer in het boek. En een aantal dingen daarvan vind ik zelf een beetje, dat ik denk van op een gegeven moment wordt zijn oude gouvernante. Die denkt, goh, laat ik die toch eens opzoeken. De enige persoon die in mijn hele jeugd van me heeft gehouden. Dat doet hij ook pas als hij 41 is.
Ja, gewoon echt 30 jaar niet daar gedacht.
En hem heeft gedumpt, hij compleet eenzaam is. En dan blijkt dus dat deze gouvernante zware longkanker heeft. Dat ontdekt zij ook pas omdat Hugo zo voortvarend is om haar meteen naar een huisarts te sturen. Omdat ze gewoon één grote rochel is, weet je wel. Die kan gewoon niet meer eigenlijk praat vanwege al het gehoest.
Intussen is hij wel alleen maar naar de kuiten van de huisarts aan het kijken, moet ik er wel bij zeggen.
En dan blijkt dus dat, of dat blijkt al wat eerder, dat Tommy Wieringa dezelfde gouvernante heeft gehad. En zo leren ze elkaar dus echt kennen.
Maar en hier zit een connectie met de werkelijkheid, toch? Want Tommy Wieringa, de schrijver, is op het spoor van deze familiegeschiedenis geraakt. Of tenminste wilde daarover schrijven, omdat hij daadwerkelijk een connectie heeft met de familie
Schelte Heerema?
Ja.
Ja?
Dat was het.
Oké.
Ja, dat is zo'n hele rijke familie waar ook een soort oorlogsverleden doorheen loopt, als ik het goed begrijp.
Dus het is eigenlijk een sleutelroman?
Nou, niet echt, want de rest van de details die komen niet helemaal overeen.
Oké.
Maar ik had de hele eerste, tot ik dit hierachter kwam, omdat ik gewoon op het internet ging opzoeken, dacht ik de hele tijd van, wat is nou de functie van zo'n bij naam genoemde schrijver als personage in het boek? Want dat vroeg ik me ook af toen wij die aflevering hebben gemaakt over Gerbrand Bakker, Joost.
Ja, het was totaal niet nodig, denk
dat
ik.
Vond, in, toen wij in
en, ik, maar het is meer, er zitten gewoon een aantal dingen in het boek waarbij ik echt dacht, probeer Tommy Wieringa nu de lezers te provoceren. Eentje is bijvoorbeeld Alcibiades.
Oh ja.
Nou, dit is gewoon het boek van het jaar, of tenminste een van de grote romans van dit jaar. Dat voorschijn is natuurlijk Alcibiades van Willem Leonard Vijver. En dan opeens gaat Tommy Wieringa vertellen dat hij, het personage Tommy Wieringa, gepromoveerd of afgestudeerd is op deze Griekse staatsman. En dan krijg je gewoon op twee bladzijden even helemaal verhandeling over wie dat was en waarom.
Ja.
Dat je echt denkt, het heeft niks met het boek te maken. Dat voelt gewoon echt aan alsof hij even zegt van, kijk jongens, kijk, even knipoog naar iedereen. Snapten jullie dat, wat dat erin deed?
Nou ja, een deel van het boek gaat over de combinatie van het hebben van geld en het kunnen verspreiden van je populistische ideeën. En dat had je met deze Alcibiades natuurlijk heel erg. Kijk, het kan niet dat Tommy niet heeft geweten dat Ilja dit boek...
Nee, natuurlijk niet.
Het kan niet, want dit boek is van 19 september. Dus ik reken op dat de drukproef uiterlijk half augustus moet zijn ingeleverd. Nou, toen was Alcibiades...
Ja, maar dat boek was ook al een half jaar van tevoren aangekondigd. Ja, dus dat zal wel enig moment zijn geweest.
Trailers in de bioscoop.
Dat ze gedacht hebben van, hey, dit is toevallig.
Ja, maar hij heeft toch wel meer van dit soort verwijzingen naar het literaire wereldje van Amsterdam, toch? Hij maakt op een gegeven moment
kritiek.
Op een gegeven moment doet hij zo wel schamper over van, ik heb gehoord dat ze in de schrijverswereld in cafés elkaar het maat zitten te nemen en dat het dan op gevechten uitloopt en zo. Dus hij speelt heel erg met het idee van dat Hugo dan geen schrijver is en van een outsidersperspectief naar de schrijverswereld van Tommy Wieringa kijkt.
En het punt is natuurlijk, er zitten ook wel, kijk, Tommy Wieringa zit erin als personage, maar bijvoorbeeld ook Rudy Voegs, weet je wel, de kunstpaus. Dus er zitten ook wel allemaal gewoon ook van Kaldenburg, weet je, er zitten allemaal mensen in die er ook Thierry Baudet komen ze ook echt tegen, weet je wel? Ik bedoel, het is allemaal. Is wel,
ja, maar
hij situeert het wel in de echte wereld.
Jarring of zo, zeker als hij dan bijvoorbeeld naar Spinvis gaat luisteren of zo, of naar de Coffee Company gaat. Dan denk je, het is allemaal te echt, of te dichtbij of zo.
Ja, het gekke is wel dat was een van de dingen die opviel. Dat kijk, lees je die andere boeken, Joe Speedboat, Caesarion, Dit zijn de namen, Heilige Rieten. Dat waren echt boeken die zich in een soort universum van alleen Tommy Wieringa afspeelde.
Ja.
En dit speelt zich gewoon in onze wereld. En dat vond ik eigenlijk een gekke, dat is echt een gekke breuk in zijn oeuvre wat dat betreft.
Nou, en het wat het ook een beetje oplevert is dat heel veel van de meningen die erin verkondigd worden, politieke opvattingen van Hugo, waarvoor dit boek denk ik grotendeels een vehikel is.
Ja.
Ja, meer om het wereldbeeld van Hugo dan om Hugo als persoon.
Precies. En dus de opvattingen van de auteur uiteindelijk waarschijnlijk. Die gaan ook allemaal over de dingen waar wij de afgelopen 5 jaar over hebben gepraat. Want tenminste, het begint in 2016 of zo. Dus dan alweer de afgelopen 7 jaar. En dat zijn van die meningen waar we al zoveel columns en beschouwingen en zo over hebben gelezen, dat ze inmiddels ook
en
alweer...
En ook meta-analyses, want Tommy gaat in de boek heel vaak ook meta. En ik denk, ja, dat is mooi, heel mooi geformuleerd. Hij kan fantastisch schrijven, maar we weten het al.
Ja, het zijn gewoon dingen die inmiddels al als platitudes op ons overkomen of zo. Dus als je bijvoorbeeld, hij heeft dan bijvoorbeeld een heel lang stuk over de infantiliteit van deze eeuw, toch?
Dus we hebben de crisis van de westerse wereld, zo kwam het hem opnieuw voor, was een crisis van onvolwassenheid.
Ja.
we weigeren nog langer op te groeien. Maar inderdaad, zo kwam het hem opnieuw voor. Maar ja, zo komt het iedereen opnieuw voor.
En dan gaat hij, en dan voert hij Trump op als groot voorbeeld van dat een
super infantiele,
dat we iemand met een infantiele geest dan toch aan kop willen hebben of zo. En denk je, ja, ik ben het allemaal wel, I guess, mee eens of zo. Maar ik heb het wel ook al 100 keer gehoord. Het deed me nog het meeste denken. En ik vrees dat Wieringa zelf dat niet zo leuk zou vinden. Maar aan het lied van Europa dat eerder dit jaar verschenen is. Wat dan wel het politieke tegenhanger van dit boek zou zijn. Dus van Leon de Winter was dat. Maar wat hier erg op leek, omdat het gewoon elke keer leek alsof hij dan even snel door het plot heen aan het racen was, zodat hij weer grote teug adem kon nemen en een monoloog over deze tijd kon houden.
Ja.
En dat gebeurde in dit boek ook heel vaak.
Ontzettend vaak. En nogmaals, ook in een stijl met een soort bombarie, dat je denkt van ja, dat hoeft voor mij niet. Ik zal een citaat halen. Het wonderbaarlijke democratische experiment leek aan zijn einde te komen door zoiets stomzinnigs als verveling. Er gebeurde simpelweg te weinig. De kanonnen zwegen, de mensen stierven gemiddeld genomen van ouderdom. Burgers hadden helemaal geen zin om hun zwaar bevochten individuele vrijheden te verdedigen. Ze hadden gewoonweg zin in een verzetje naar 3/4 eeuw vrede, vrijheid en economische voorspoed. Als rebellen uit verveling, een revolutionaire uit vernielzucht. Weten we al. Leuk geformuleerd. Thanks for the reminder. Weten we al.
Ja, maar het is een beetje wat je met, wat me soms met het, zeker met Grand Hotel Europa dwars zat van Ilja Vijver. Dat soms is het juist als iemand op zo'n ronkende toon iets gaat zeggen dat je al vindt en al weet. Dan ja, denk je, ja, god, hou dan maar ook maar op met die ronkende toon. Of zo.
Maar we kunnen literaire distantie proberen te betrachten. En kijk, hierbij, ook bij dit stuk, focaliseert hij via Hugo.
Ja.
Dus het zou functioneel kunnen zijn in die zin dat we denken, Jezus, Hugo, wat ben je toch een ongelooflijk clichématige zak. En dan wordt het extra verontrustend dat hij wel qua kansen en qua rijkwijde in de top zit van de Nederlandse samenleving. En hij is nog de meest intellectueel begaafde en gewetensvolle van die hele kutfamilie van hem. Dan wordt het weer extra verontrustend. Maar in het algemene grotere plaatje voel ik me vooral gedebiliseerd als lezer. Het zegt niet per se iets over de personages.
Nee. Nee, nou, je moet wel misschien, waar je misschien naar moet zoeken hierin, want er is, we zit wel heel, omdat het zo'n groot boek is en zoveel wil doen, is er voor elk wat wils.
Mooi. Ja.
Ja, wat ik er wel in ging zoeken na een tijdje, wat ik interessant vond aan het personage Hugo, is dat hij zo bang is om ouder te worden. En dat hij bang is voor het heden en voor de toekomst.
Aftakeling.
Voor de aftakeling van zijn lichaam, van zijn vrienden. Hij verliest zijn vrienden aan gezinnen. Je weet wel, ze krijgen allemaal kinderen en dan ziet ze niet meer.
Ja, hij schrijft echt over die, hij spreekt over die vriendin, of over die vriend Marnix. Die krijgt dan echt alsof je een soort van, ja, een terminale ziekte heeft gekregen. Omdat hij gewoon een kind
alsof hij in een stalen long ligt, inderdaad. Ja. Ja. En, maar zo schrijft hij over alles. Ze hebben toch op een gegeven moment een keer zo'n tafelgesprek over waarin dat gezelschap met wie hij zich omringt, dan zegt iemand van, ja, het is toch mooi om elke fase van een mensenleven mee te maken. Dus ook de aftakeling. En hij zegt van, nee, als ik nu tot mijn 100ste gewoon fit kon zijn en knap en dat soort dingen, dan zou ik ervoor tekenen. En dat zit er gewoon de hele tijd onder, wat wel heel interessant is, ook omdat zijn opa bijvoorbeeld dan weigert dood te gaan. Hij wordt 100, hij wordt 101.
Dementerend in een luier zit.
En aan het einde van zijn carrière is Hugo alleen maar schilderijen aan het maken van vermomd hout en rotting en maden. Hij is gewoon heel gefixeerd op de dood en op het op aftakeling en op dat dingen niet eeuwig kunnen bestaan. Hij houdt ook meer van objecten dan van mensen, beweert hij dan steeds, omdat het ene voor eeuwig is en het ander niet. Dat vond ik dan nou net wel weer interessant aan hem of zo. Dat is het enige moment dat hij ook zich in zijn kaarten laat kijken. Voor de rest is hij alleen maar met mooie vrouwen Verdecho aan het drinken.
Ja, en je zou kunnen zeggen vanuit een zen-boeddhistisch literair perspectief, dat deze man, dat 80% van deze roman erop gericht is om te illustreren hoe hij gehecht is. En gehecht is in het zen-boeddhisme gewoon een negatieve term, want je houdt vast daardoor ook aan lijden. Je houdt vast aan begeerte en begeerte is de bron van alle leed. En pas tegen het einde maakt het allemaal geen zak uit. Is ook leuk, zal ik deze toch maar even spoilen. Hij verandert op het laatst in een mummie. En dan niet dat hij op zoek gaat naar, weet ik veel, Anagnusunamun. Jij snapt deze, Joost. Ja. We zijn vet oud. Ja. Nee, de film De Mummy.
De Mummy, heerlijk film. Met Rachel Weisz en Brandon Fraser.
Ja, nee, hij mummificeert waar je bij staat. Nee?
Ja, Nee, nee, ja, hij uiteindelijk wordt hij de kluizenaar. Ja. Dat is zeg maar de bedoeling.
Maar jongens, sorry, dat vond ik nou wel echt weer zo flauw. Ja.
Het droogt letterlijk uit, beste luisteraar. Hij droogt uit. Ja.
Nou, hij is in zijn leven gefascineerd geweest door de mensen die zo ascetisch zijn dat ze dan stoppen met eten langzaam en dan alleen nog maar fruit en gras eten en dan uitdrogen en dan mummificeren.
Zichzelf vrijwillig uitdrogen, hè? Via speciale zaden.
Ja, en dat vindt hij dan nice. Waarom? Ja, omdat hij in zijn leven zoveel overvloed heeft gekend misschien. En omdat dat tegen zo'n dure prijs heeft bestaan. Want het komt natuurlijk allemaal door die nazi-opa van hem. Dat hij zo welvarend heeft kunnen bestaan. Dus hij moet zichzelf dan ook straffen, I guess.
Ja, maar het gekke is dat je zegt nu hij moet zichzelf straffen. Maar dat is het gekke, omdat het boek gewoon gaat over Hugo naar de wereld kijkt. En niet Hugo naar zichzelf kijkt of iets voelt. Daar gaat het gewoon amper over.
Dus, nee, hij voelt zich nooit
schuldig. Hij is blijkbaar boos op zijn opa omdat zijn opa nazi was. Maar dat... Het is niet dat je nou het gevoel hebt van, goh, dit is iemand die zich schaamt voor waar hij vandaan komt. Dit is iemand, ik bedoel, hij kijkt neer op al die rijkdom en hij kijkt neer op iedereen eigenlijk. Maar je hebt nou niet het gevoel van, dit is iemand met een schuldcomplex.
Nee, hij koopt een soort groot romantisch gebaar, koopt hij een huis.
Finca. Hij koopt gewoon hey, schat, je hebt een mooi huis. I got it.
Wat mij op een gegeven moment ook stoorde. Kijk, hij heeft dan, als hij op een gegeven moment gaat, hij dus terug naar het huis van die grootouders. Dan gaat hij werken aan een portrettenreeks. En denkt hij, goh, ik kan me eindelijk goed ontspannen. Lekker hier in de bossen. Elke dag wordt er voor me gekookt. Ik hoef niet schoon te maken. En het is toch. En hij denkt van ja, ik raak eigenlijk wel weer dichter bij verlichting. Ik denk van ja, maar je raakt dichter bij verlichting. Als gevolg van een compleet privilege.
Ja.
Je kan die spirituele zoektocht naar reinheid kan je bij hem ook niet helemaal serieus nemen.
Nee, maar misschien is dat dan wel heel slim gedaan van Wieringa.
Dat is uiterst slim gedaan van Wieringa.
Hey Merel.
Merel.
Hey, hallo.
Hey Meer. Meertje. Hey.
Hey Josie Boosie.
Hoe gaat ie? Okay,
ja, gaat goed.
Ja?
Kleffe boel hier.
Ja,
ik heb altijd het idee van Merel dan eens even erbij betrekken.
Oh, maar ik zit haar steeds onder de tafel haar handje vasthouden.
Oké.
Okay. Ja, een beetje voetje vrij en zo. Okay. Met een mooie laars van Charlotte.
Nice. Hey, zijn er nog vragen, Merel?
Zeker.
Of zijn er nog andere dingen die gezegd moeten worden?
We hebben twee vragen in één van Jolien. En zij schrijft het volgende.
Jolien.
Beste Boeken FM, bedankt voor de fantastische podcast. Ik kan eerlijk zeggen dat ik geen favoriet teamlid heb. Jullie dragen allemaal iets unieks bij aan de sfeer.
Ik maar weet ik dacht, heel zeker dat Merel dit zelf heeft geschreven. Ja. Deze eerste zin.
Zo stom, Merel.
Hoe dan ook is de oorspronkelijke mail zo van... Best Boek FM team. Ellen, jij bent mijn enige favoriet. Dank ik zet de radio uit als Joost aan het woord is. Charlotte al helemaal.
Dankjewel voor deze censuur.
Tweede zin. Dus niemand hoeft jaloers te zijn, knipoog. Ja. Dank ook voor de vele interessante aanbevelingen die jullie doen. Ik ben nu één van die aanbevelingen aan het lezen en dat leidde tot mijn vraag. Het boek, ik weet dus niet welke, is erg goed geschreven, maar op de een of andere manier spreekt het mij gewoon niet aan. Ik neem aan dat jullie dat ook wel eens hebben. Of misschien zijn jullie zo geoefend dat jullie de reden voor zo'n gevoel beter kunnen benoemen dan de gewone lezer. In de podcast hoor ik namelijk eigenlijk nooit dat jullie een boek gewoon niet aansprak. Is dat bewust?
Dat is wel een goede vraag. Ik denk wel dat een van ons niet mee weg zou komen om hier te zitten en te zeggen, ja, ik had er niet zoveel mee.
Nee, maar het gekke is, je hebt natuurlijk gewoon, zoals je dat ook met films hebt, soms dan spreekt de sfeer je heel erg aan. Zonder dat het per se gaat om dat het verhaal zo bijzonder is of weet ik wat. En soms, dus ik kan heel goed, soms heb je dat er een boek is dat puur door de onderwerpen en de sfeer heel erg tot je spreekt. En soms heb je inderdaad ook wel dat een boek, dat heb ik wel vaak genoeg gehad, zeker toen ik nog elke week recenseerde, dat je dan soms een boek las en dat ik dacht, nou, het zit heel goed in elkaar. Het is heel goed gedaan. Maar zelf heb ik er niks mee.
Yeah.
Dus ja, dat is wel gewoon heel menselijk.
Ja, ik heb dat... Hi Jolien trouwens. Dank dat je zo lief bent voor Joost en Charlotte. Ik probeer ook elke keer...
Nee, flauw. Dank je.
Ik heb dat heel lang gehad als je dan een flaptekst las. En dan zag je van... In dit boek gaat mannelijke hoofdpersoon op zoek naar mannelijke hoofdpersoon. En gaan ze samen ontdekken wat mannelijkheid of zoiets. Ik denk, ja, daar ben ik al klaar mee.
Ja.
Daar heb ik er helemaal geen zin in. Ik heb in mijn leven ook gewoon... Ik ben natuurlijk nog van één generatie ouder. Dat je zo ook bij films dat allemaal, weet je wel, om mannen draait. Daar ben ik echt helemaal klaar mee.
Maar dat is een specifieke reden.
Ja, oh, maar Jolien bedoelt in het algemeen.
Ja, dat je gewoon een vibeje niet op aan het pakken bent of zo.
Ik heb dat, sorry, maar ik weet dat jullie heel erg van hem houden. Ik heb dat met het werk van Kees Notenboom. Ik denk, ik ben aan het lezen. Ik zie ook wel wat er geprobeerd wordt. Ik zie ook wel dat mensen daar op basis daarvan kwaliteit gaan kunnen toekennen. Maar mij raakt het niet.
Ik heb bijvoorbeeld met Celine. Die werkt altijd met van die drie puntjes.
Ja, ja. Oh man.
Dat kan ik gewoon niet aan.
Dan kijk maar je hebt dan wel door dat het goed is of zo.
Ja, nou ja.
You don't think twice.
Nee, ja. Dit is een Celine Dion grapje voor de goede luisteraar.
Oké. Okay. Dit is gewoon...
Ja, nee, ik had het over Louis Ferdinand Celine, van wie net een nieuw boek verschenen is trouwens. Een gevonden manuscript.
Schrijf maar door.
Ja, die man die weet niet van ophouden. Zelfs nu die al 50 jaar
Jan
dood
the
is.
Grave.
Hij wordt steeds beter.
Het is zo'n scribbelbord, hè? En zo'n glaasje.
Ja. Ja, nee, maar ik kan dat... Ja, dat trek ik...
Het zijn nu alleen nog maar beletseltekens, ja. Zoals dat heet.
Ja.
Nee, je hebt toch wel vooral als iedereen het zo heel vet vindt... dat je dan soms iets leest en denkt van...
Dat tegenvalt uiteindelijk. Ja. Met welk boek had jij dat?
Ja, ik probeer dat nu even te bedenken. Maar ik had dat met... Nee, dat ga ik nou niet zeggen. Want dat gaan we nog bespreken. Oh. Mogen jullie raden welke dat is?
Oh, beste luisteraar. Zit ik ook op het puntje van je stoel?
Maar het antwoord is inderdaad van... Ja, dat kan je overkomen. Maar kom je gewoon niet meer weg als je hier zit. Want je moet het dan toch bespreken.
Nee, en je moet je ertoe verhouden.
Wat het wel ook is. En dat heb ik heel vaak. Dat ik dan echt totaal niet weet wat ik ervan vind. En dan als je dan met mensen over gaat praten, zoals wij hier doen, dat je het altijd interessanter vindt dan je dacht dat je het vond. Ja, dan heb je er wat over te
en
zeggen.
En ik vond het ook heel fijn met recenseren, dat vaak als je erover schrijft, dan weet je pas wat je echt van een boek vindt.
Ja, dus dan het advies is dan misschien om gewoon bij een boekenclub te gaan of zo, want dan heb je dat niet meer.
Ja. En er was nog een vraag. Leuk. Van
ja, ze gaat nog verder. Dan nog een hele andere vraag over lezen in het Engels. Mijn Engels is erg goed, al zeg ik het zelf. Love it, Jolien.
I love Jolien.
Jolien. Want heb jaren in het Verenigd Koninkrijk gewoond. Toch merk ik dat lezen in het Engels minder met me doet dan lezen in het Nederlands. Aan de hand daarvan denk ik dat de leeservaring niet alleen te maken heeft met hoe goed je een taal kent. Ook als je twee talen even goed kent, kan bijvoorbeeld de emotionele waarde verschillen en de leeservaring beïnvloeden. Wat denken jullie? Het lijkt me interessant om te horen of bij jullie de leeservaring ook verschilt in het Nederlands versus het Engels.
Nou ja,
dankjewel.
In het Arabisch hebben ze het gezegd dat wie van taal verandert, van ziel verandert. En ja, mooi hè?
Ja, is mooi.
Als ik iets in het Engels lees en ik denk dit is heel erg mooi, dan ga ik altijd op zoek naar een Nederlandse vertaling. Want het Engels is een soort suikerlaag voor mij. Het maakt het net iets epischer, omdat ik in mijn tijd gewoon al mijn films waren Engels. Dus het heeft automatisch iets, er zit een glam overheen voor mij.
Je kan het vergelijken denk ik met popmuziek. Dat soms klinken liedjes in het Engels heel leuk. En als je die tekst letterlijk zou vertalen, is
schrik
het gewoon,
dood.
Ja, schrik je dood.
Zo houden jongens niet. Ik heb het juist als ik iets in het Duits lees, dat ik het schattiger vind om de een of andere reden. En dat ik het daarom ook weer in het Nederlands moet gaan lezen. Ken je dat?
Schattiger?
Ja, kijk, de meeste mensen denken dat bij Duits dat je dan meteen zo'n Übersturmbahnführer hebt die in je gezicht aan het schreeuwen is. Maar ik vind Duits echt een hele mooie, lieflijke taal. Ik weet niet of jullie wel eens die podcast luisteren van de Süddeutsche Zeitung.
Nein.
Nein. Maar dat klinkt ook zo lalala. Dan kunnen ze de vreselijkste dingen zeggen. Dus eigenlijk een beetje als je Dylan Jessilgers over migranten hoort praten. Het klinkt met die catnetstem van haar. Het klinkt toch allemaal een stuk schattiger en minder dodelijk dan het in werkelijkheid is.
Ja, dat klopt.
Wat vind jij? Want jij bent ook tweetalig opgevoed, Charlotte.
Maar de vraag was... Ja, ik ben in het Duits en in het Nederlands ben ik opgegroeid. En toen later heb ik ook in Amerika gewoond. Dus ik lees in principe in drie talen. Maar ik lees de laatste tijd, sinds wij dit doen, Boeken FM... heel veel Engels in Nederlandse vertaling. Omdat we dan vaak pas bij het verschijnen van de Nederlandse vertaling... aflevering opnemen. Ook omdat we graag vertalers in het zonnetje willen zetten, alles. En... Ik vind het dan wel echt heel raar. Toch een beetje alsof je met een condoom om... Ja, ik ga het niet zeggen.
Oh, nee.
Ik vind, ik vind dat een hele goede, Charlotte. Je voelt wel hoe het zou moeten zijn, maar het is niet zoals het zou moeten zijn.
Ja, maar ik weet ook niet of ik het op die manier bedoel. Het is gewoon... Het is inderdaad gewoon heel... Het is gewoon heel erg anders. Je voelt bij het ene iets heel anders dan bij het ander. Ik heb toen, omdat jij had Sadie Smith vorige keer had jij in de oorspronkelijke taal gelezen. En toen hoorde ik jou daar iets uit voorlezen. Ik weet niet meer wat het was. In ieder geval, ik dacht, oh, ik moet het toch ook even in het Engels lezen. Toen heb ik een stukje ervan in het Engels gelezen. Dan dacht ik van, ja, het is comfortabeler of zo. Dit boek is in deze taal geschreven. Dat merk je aan alles. Dus dat kun je denk ik wel hebben. of zo. Ik weet het niet. Maar ik heb het natuurlijk niet als ik iets uit het Japans lees of zo, want dat weet ik niet.
Ja. Ik las vandaag even fun fact iets heel moois over Japans. Oh. Want in het Japans is het woord voor het weer volgens mij genki. Weet je, kijk naar Ellen. Maar ja, dat betekent dus.
Hele familie is vermoord door de Japanners, maar het is goed, Merel, dank je. Ja?
Dat betekent dus in twee karakters de stemming van de hemel.
Oh, I like that.
Oh my god, dat is toch heel mooi, jongens.
Heel mooi.
Het hemelhumeur.
Ja.
Love that. Ze zouden jou Japans moeten laten vertalen.
Maar dat er
ik heb natuurlijk geen rancune. Dit was natuurlijk geen bevredigend antwoord, maar wel een antwoord.
Ja.
Het geldt meestal.
We kunnen nooit beloven dat onze antwoorden bevredigend zijn.
Nee.
Nou, jongens, even terug naar het boek. Hè. Kijk, wat ik leuk vond hieraan is, dat komt vooral wat ik zo leuk vind als je iemands werk een beetje kent. Er zitten gewoon een aantal dingen in dat gewoon heel typisch Tommy Wieringa is. En dat is niet alleen alle seks en alle en de mannelijke hoofdpersoon.
Auto's.
Auto's. Maar ook parentificatie. Op een gegeven moment zie je heel erg dat hij dus voor zijn oud-tante gaat zorgen. Zoals hij eigenlijk voor, zoals een ouder voor een kind gaat zorgen. Je ziet heel erg het recht van de sterkste. Wat je ook in al die romans van Tommy Wieringa terugziet. Het recht van geweld.
Zorg is inderdaad wel mooi gezegd. Inderdaad. In al die boeken zit iemand die voor iemand anders moet zorgen.
Ja, en vaak een ouderfiguur.
Ja,
en de enorme eenzaamheid van het kind dat het moet doen. Dat moet ik zeggen, ontroert me altijd. Aan zijn werk. En kijk, als je kijkt naar deze roman, ik heb het idee dat het een soort van ook een afscheidsroman is. Omdat hij zoveel thema's aanhaalt die hij door zijn hele werk al in zitten. En het is zo groot. Het is gewoon haast megalomaan, als je begrijpt wat ik bedoel. Want het gaat over alles. Over het klimaat, over de economie, over het nazisme, weet je. Ik denk dat hij misschien hierna iets heel anders gaat doen qua literatuur.
Het is heel raar. Ik had ook zo'n gevoel van een zwanenzang. Terwijl, wat is hij nou? 56 of zo?
Ja, maar het kan zijn dat dit gewoon een soort van, ik weet het niet, een soort afrekeningsmiddel wat hij hiervoor dit. Kijk, en wat Joost net ook al zei, hij heeft zich heel erg ontwikkeld in zijn oeuvre. Want hij begon natuurlijk ook met best wel Dormantiek Manco. Is toch best wel een raar boek. Alles over Tristan.
Ja, zeg, heel literair. Mooi.
Ja, heel literair.
Ja, iemand die op zoek gaat naar een verdwenen dichter, geloof ik.
Ja. Ja. En volgens mij schreef jij ook, Joost, dat hij met Tommy, dat hij met Joost Speedboot echt zijn stemmen had gevonden.
Ja.
En dat hij daarna ook het idee dat hij daar ook een beetje begon te spartelen.
Ja.
Van wat moet ik nou met mijn kunde en ik kan het. En ik heb het idee dat dit ook, en ik ga iets gevaarlijks zeggen, maar dat dit boek ook geschreven is, want het roept heel veel beloftes op en verwachtingen. Maar het is denk ik vooral een boek, een ideeënroman van iemand die gewoon een essaybundel had moeten schrijven over wat hij nou vindt van bepaalde dingen.
Ja.
Maar dat heeft hij al gedaan. Hiervoor had hij natuurlijk een soort van columnbundel, toch?
Ja.
Ja.
Dus dat, en ja, kijk, als ik naar dit boek kijk, dan zie ik, ik zie af en toe echt helemaal tergende clichés. Dat hij een foto van zijn familie zit en dan gaat hij erover nadenken. Weet je wel? Dat moet je gewoon niet doen. Aan de andere kant, en we hebben het hier, lieve luisteraar, natuurlijk even in het voorgesprek over gehad. Ik kon dit boek niet weglezen. Ik heb het in een dag en een stukje
wegleggen, bedoel je?
Ja, dat is ook zo. Je hebt helemaal gelijk.
Dat is mooi.
Ja, dat is het Freudiaans. Nou ja, goed, ik heb het echt bijna in één ruk uitgelezen. Ik vond het, wel onze vorige aflevering met over Zadie Smith hadden we het ook over. Een boek kan niet perfect zijn en toch wil je doorlezen. Hij heeft die spanningsbogen er heel goed in gezet. De mysteries, de geheimen. Je weet ongeveer aan het begin al dat die ex van hem ook iets gaat flikken met kunst. Dat je denkt dat je daar ook naartoe aan het lezen bent. Ik vind dat in technisch opzicht waanzinnig goed gedaan. Maar ik zie jullie al heel ongelukkig kijken. Nee, dus ik zal weer heel remisch zijn in deze verder uitstekende mening.
Het gekke is dat ik het boek op een bepaalde manier op sommige momenten heel wankel vond. En in de zin dat stilistisch heeft hij soms prachtige dingen. Weet je wel, hij beschrijft die broer, dan zegt hij van, de wereld was zijn wedstrijd, dacht Hugo. Als 10 mensen tegelijk hun glas neerzetten, hoorde je het zijne erbovenuit.
Dat was heel mooi.
Dat zijn mooie dingen. Maar tegelijkertijd die zin heb ik hier ook staan. Er gingen confettibommen af in Hugo's hoofd. Ja, dat vind ik gewoon kinderachtig. het gekke is dat ik moet trouwens ook wel, nou laat maar.
Nou, zeg maar.
Nee, ik wilde ook zeggen, ik kwam wel gewoon één ding tegen, dat hij echt een zin van James Salter jatte.
Oh?
Ja, gewoon letterlijk. Hij likte het zout van die middag van haar huid als een kalf. Ja, dat is gewoon van James Salter. Staat in Comet, het korte verhaal. En dus het gekke is, je komt de ene moment kom je gewoon mooie dingen tegen. En op andere momenten denk je, wat doet hij nou? En wat voor mij is er gewoon één moment, want ik ben het helemaal met je eens. Ik heb dit boek ook echt in no time gelezen.
Met plezier?
Ja, ook wel met interesse. Het is zo vaart zit erin. Je mag nooit zeggen als een trein, maar hè, je gaat gierend hard.
Dat zit
ook. Maar dan kom je ook zo'n moment tegen. En dat vind ik een van de raarste dingen die ik echt in jaren in een boek heb gelezen. Ik moet het toch over hebben, sorry.
Over die yogamoeders.
Over die, nee, op een gegeven moment vertelt Tommy Wieringa het personage dat hij de ex van Hugo gezien heeft, terwijl ze uit een yogastudio kwam. Ja, sorry, ik moet het gewoon zeggen.
Je kan het niet eens zeggen. Ik word er gewoon verlegen van.
En dan zegt hij dat hij haar gezien had en dat hij naar haar keek, omdat ze een strakke broek aan had. Een lycra broek. En dan zegt hij, dat lycra gaat waarschijnlijk waanzinnig stinken in de schaamstreek. Helemaal na een potje yoga. Ze laten enorm veel kutscheten tijdens de yoga, wist je dat? Daarom liggen overal tampons in yogastudio's. Tegen kutscheten. Dat je echt denkt, wat?
Maar is het, nee, maar laat even welwillend zijn. Is het niet ook gewoon, want hij loopt het personage Tommy Wieringa de hele tijd te dissen. Hè? Uit diens mond komt ook gewoon zo'n rottingslucht van je welste.
Ja, maar dat is zo, ik gebruik veel te vaak het woord koket, maar het is toch heel koket om jezelf op die manier neer te zetten. Zo van, kijk, ik heb mezelf wel een belangrijk personage in deze enorme roman gemaakt, maar ik zeg wel af en toe over mezelf dat ik uit mijn mond stink.
Nee, koket, ik vind het makkelijk voor de hand liggend. Ik vind het ergens ook wel grappig.
Ja, maar jongens, ik weet niet hoor. Ik vind jullie nou echt dat het zo'n vaart had? Ik heb het idee dat elke keer dat er iets stond te gebeuren, kwam er weer een beschrijving van het weer die echt veel te lang duurde.
Nou, het gekke is dat het ook vol zit met dialoog. Dan komt er iemand aan en zegt hij, nou, eerst een kopje koffie. Dat je echt denkt, ja, hè? Daarom vind ik dat vind ik dus het rare voor mij, wat ik net al zei aan dat boek, dat die andere boeken van, het is altijd ingewikkeld om iemand eindeloos te vergelijken met zijn vorige werk. Maar die andere boeken speelden zich echt in een heel verstild eigen universum af. En dit is gewoon op een gekke manier, ondanks dat het zo groot is, heeft het ook iets dagelijks.
Nou ja, ook omdat het verwijst naar al die mensen die je dan al kent of zo, je weet wel. Homerus en Rielke. En dan moet hij zeg maar het allerberoemdste gedicht van Rielke, moet hij meteen de allerbekendste zin van citeren of zo. En er zitten heel veel van die beetje Grunberg-achtige aforismen in. Dat hij dan zo zegt, de enige wil van het vlees is meer vlees. Dat je denkt van, oké, dat klinkt heel diepzinnig. Maar je kunt het ook een beetje soort van dicht bij jezelf houden. Je kunt ook zeggen, mijn vlees wil meer vlees. Het hoeft niet een waarheid over iedereen gaat. Of zo. Tenminste,
ja, grappig.
Dat is de moeite die ik er soms mee had.
Terwijl er echt heel veel van die waarheden worden gedebatteerd, is het tegelijkertijd zijn er ontzettend veel onlogische dingen ook in het boek. Want ik moet op een gegeven moment denken, dan beschrijft hij hoe hij zijn vriendin Lois tegenkomt. Dan is hij echt al een gevierd kunstenaar, bla bla bla. En dan zegt zij, ben je rijk of zo? Is terwijl hij is dan echt dan een celebrity en die familie, iedereen weet dat hij allemaal.
Oh, je woont op stand.
Ja, ja, precies, weet je wel. En ze heeft op dezelfde kunstacademie gezeten. Ze weet echt wel dat hij een Adema is. Dus, tegelijkertijd wil het heel waarheidszeggend zijn en tegelijkertijd legt het waarheden aan of interne waarheden op aan de lezer dat je denkt van ja, maar dat klopt niet.
Het kan niet helemaal waar zijn. Nee, nou, Lois is sowieso weer een heel punt hoor, want zij. Als de Manic Pixie Dream Girl nog niet bestond, dan had Wieringa er nu uitgevonden.
De eerste keer dat ze aankomt, dan stoten Hugo en zijn vriend Marnix elkaar aan en zeggen ze, holy fuck, wie is dat? Ja, kom op. En dan is ze bij hem blijven slapen en dan gaan ze volgende dag gaan ze lunchen in een café-restaurant Amsterdam.
Oh,
dus zij bestelt dan steak, friet, salade en een New York cheesecake en zegt dan, dat krijg je als je me suf neukt.
Ja, en hij zit dan zo te genieten van hoeveel zij kan eten. Want ze is dan, dat is altijd het teken van een levensluchtige vrouw. En tevens is ze de hele tijd, als ze dan in een yoga-houding staat, een en al ruggenwervels en schouderbladen.
Ik moest denken
zo
aan de
mager.
Film Gone Girl, weet je wel?
Ja, maar
ze is de cool girl.
De cool girl.
Die ene monoloog, weet je welke? Ik bedoel, die Rosamund Pike. Ik pak even het citaat erbij.
Ja, moet je even doen.
Mannen zeggen altijd, mannen bedoelen dat altijd als het grootst mogelijke compliment, niet waar? Zij is een coole chick. Want een coole chick betekent dat ik geil ben, briljant, hyperintelligent, grappig. Een vrouw die dol is op poker, voetbal, slechte grappen en boeren laten. Die videogames speelt, goedkoop bier drinkt, gek is op triootjes en anale seks. En hotdogs en hamburgers in haar mond propt. Alsof ze bezig is met de grootste culinaire gangband ter wereld. Terwijl ze om onverklaarbare reden altijd nog maar 32 is. Want cool girls zijn boven alles geil en knap om te zien. hot en begripvol. Ze worden nooit boos. Ze lachen alleen maar in een soort chagrijnige, liefhebbende manier en laten hun mannen doen wat ze maar willen. Kom maar, scheid op mij. Het maakt niet uit. Ik ben de coole girl.
Ja, dat is Lois.
Dat is zij, dat is Lois.
Dat is natuurlijk nogal eendimensionaal.
En er staat daarachter, staat, mannen geloven dat deze vrouw echt bestaat. Wat natuurlijk totaal tegenovergestelde is.
Ja. Ik moet ook nog één ding zeggen. En dit zal wel opzettelijk zijn. Maar alle kunst die erin wordt beschreven is zo wanstaltig lelijk. Zeg maar het hele oeuvre van, of noem je dat zo, gewoon alles wat deze Hugo ooit gemaakt heeft, wordt dan, als er wordt beschreven hoe dat schilderij er gewoon uitziet, dan denk je echt van, dit klinkt echt zo ontzettend lelijk. En ook de kunst van Lois, die dan uiteindelijk zo'n soort super autobiografisch werk, dat I Own Me, Reclaiming the Female Body heet. Ja. Dat echt zo'n parodie op vrouwenkunst is.
Ja.
Ik denk van, ja, moet dit dan ook nog een soort commentaar zijn op de kunstwereld? Of...
Ik vond het wel grappig, maar ik heb geen hoge pet op van de grote van de kunstwereld.
Dat het werk waar hij dan mee beroemd is geworden, Hugo, is een ding dat over 9/11 gaat. Ja. Waarin hij dan de Twin Towers met zijn eigen tweelingschap vergelijkt door dan de foetus. Nou ja, goed, I don't know. Het was gewoon dat ik echt dacht van, wat een wansmaak.
Als je ooit de kunst van Floyd Douglas hebt gezien. Nee, ja, nee.
Het gekke is met heel veel van die kunst, denk ik, ja, volgens mij heb ik dit. Zijn er wel mensen die dit
maken. Dit komt toch standaard van de Rietveld af?
Oh, oké. Okay, ja, ik heb er geen verstand van, hoor.
Ja. Maar misschien moeten we afsluiten.
Resumerend. Zal ik hem aftrappen? Ja. Weergaloos geschreven. Moet ik erbij zeggen. Qua spanningsbogen, qua taal. Vertelt het je iets nieuws? Niet altijd. Is het grappig? Ik vind het af en toe hilarisch. Is het over de top? Ja, helaas. Regelmatig. Heb ik dit met plezier gelezen? Ja, met enorm veel plezier. Kon niet wegleggen. Desondanks geef ik dit een 7.
Ik denk dat het ernstig afgeslankt had kunnen worden. Het heeft veel te veel verschillende plotlijnen door elkaar heen lopen in een poging om de grote roman van deze tijd te zijn. Ik vond dat ook het oorlogsverhaal had niet enorme passages aan het oostfront. Hadden niet enorme passages over trenchfoot ook nog ingehoeven. Vrouwen komen er een beetje bekijkt af. Het is wel heel soepel geschreven van stijl. Hij is duidelijk thuis in zijn eigen taal of zo. Je weet wel, niks is gedwongen. Het loopt allemaal zo in één keer uit hem. Ik vind dat wel op een. Ja, dat leest wel prettig. Maar ik had niet wat jij had, Ellen. Ik had de hele tijd dat ik het wilde wegleggen. En dat ik gewoon naar het einde aan het bladeren was van wanneer is het nou eindelijk klaar? Wanneer krijgen we nou een ander perspectief dan dat van Hugo? Daar verlangde ik echt naarstig naar. Op een gegeven moment wilde ik echt nog het liefst in het hoofd zitten van zijn tante met microcefalie. Omdat ik dacht, zij is tenminste een ander perspectief op het leven aan het hebben dan hij heeft. Je weet wel? We zitten zo opgesloten in het hoofd van die Hugo. Nee, het kon me niet bekoren. Ik geef het een 4.
Oké, okay. Joost?
Waar zou ik beginnen? Ik zei het al een beetje van Joe Speedboat. En dit zijn de namen en de heilige Rita. Dat waren boeken die echt alleen Tommy Wieringa had kunnen schrijven. Dat waren echt boeken met een unieke setting en een unieke stijl. Die stijl, dat is het probleem niet. Het is echt iemand die gewoon heel goed componeert. Die gewoon ontzettende vaart erin houdt. Het is iemand die helemaal thuis is in deze wereld. Ik bedoel, alle van politiek naar kunst, naar yoga-studio's en dat tamponts die er liggen. Hij is helemaal thuis in die wereld.
Onzin is trouwens, hè? Maar goed.
Inderdaad, die vrouwen werd ik helemaal gek van. Gek genoeg moest ik wel af en toe echt lachen om het boek. Ik bedoel, het is een macho-boek in de zin dat Tommy Wieringa alleen maar macho-dingen beschrijft. Maar die macho-opmerkingen die maken, moeten soms wel echt om lachen. Er zitten een aantal gesprekken in van Hugo met zijn broer, die echt gewoon een soort van parodie zijn op hoe bepaald soort mannen met elkaar praten. Moest ook bijvoorbeeld lachen om zoiets kleins als dat Hugo dan zijn tante met een geestelijke beperking dingen laat tekenen en dat hij dan die tekeningen zit en dan zegt hij, prima gedaan, prima outsider art. Gewoon, dat zijn wel grappige dingen. Maar wat gewoon voor mij beklijft bij dit boek is, nou, wat ik al zei, van die vorige boeken van Wieringa, die waren echt zijn universum. En Nirvana is iedereens universum. En ik had het gevoel dat 10 andere schrijvers in Nederland dit ook hadden. Christian Weitz, Peter Buwalda, Jaap Scholte, Leon de Winter inderdaad, hadden dit denk ik ook kunnen schrijven. En dus dat was voor mij een beetje een bevreemdende ervaring. En dus ik geef het een 6. Een 6, want een het is 6? Niet alledaags.
Oké. Okay. Nee. Dan komen we op een gemiddelde. Ik heb het hier dit keer met de rekenmachine. 5,6. Nou, 5,7 eigenlijk.
Dat is een hakken over de sloot.
Het is gewoon toch een zesjescultuur.
Ja, ik moet denken, weet je wat echt mijn favoriete zin eruit was, waar ik wel echt ineens ontzettend gecharmeerd was van Hugo. En misschien ook wel de eerste en de laatste keer. Is dat hij aan het voorlezen is aan zijn tante. En soms doet hij dan iets over Dora. En daar kan hij gewoon helemaal niet tegen, omdat ze Amerikaans is.
Over Dora de Explorer.
Dora de Explorer.
Ja.
Maar zijn voorkeur heeft Kikker. En dan zegt hij dit. Omdat Kikker een vriendelijke artistieke natuur bezit. Dat vind ik zo grappig. Dat is precies wat ik over Kikker denk. Nou ja, goed. Daar geef ik hem misschien toch nog een, nog een plusje voor. Dan komen we uit op een 5,7 omhoog afgerond.
Ja,
okay. Op naar de Libris.
Oké. Op naar de Libris.
Nou jongens, bedankt. We gaan nu vrolijk het weekend in fietsen. Gaan jullie nog wat leuks doen?
Nou, ik hoop dat jullie allemaal naar
het Eelvuur komen.
Eelvuur.com om onze live in actie te zien.
Aanstaande zaterdag.
Aanstaande harde
zaterdag,
actie.
Jongens. Aanstaande zaterdag.
Harde actie.
Daarna gaan Ellen en Merel en ik gaan uit in hele korte rokjes. Dus
in, waarom niet in een lycra broek?
Ja, ik heb daarover gehoord.
Uit een korte rokjes. We gaan gewoon lekker wat eten op een geheime plek.
Allemaal een lycra broek aan. Gaan met die banaan.
Oké, tot zaterdag, jongens.
Tot zaterdag.